Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat Jos Versteeg van Insinga Gillissen. Waar we het gaan hebben over KLM, het bedrijf dat tijdens de coronacrisis gered moest worden door de staat. Geen één onderneming kreeg zoveel NOW-steun als KLM. Maar het gaat eigenlijk verder terug dan de coronacrisis, want KLM ligt al een eeuw aan het staatsinfuus. Blijkt uit het boek De Blauwe Fabel van Ties Joosten. Nederlanders, zegt hij, zijn verblind door liefde.
Als Nederlandse sporters goud winnen tijdens de Olympische Spelen, dan worden ze door een KLM-vlucht, een oranje KLM-vlucht, naar Nederland gebracht. En dan worden ze opgewacht op blauwe zingende KLM-stewardessen. De koning vliegt in een lichtblauw KLM-toestel. Het is totaal verweven met de nationale identiteit. Het is de vliegende rookworst. Het is de HEMA van de lucht. Al dat soort dingen, die dragen natuurlijk bij dat het ja, totaal verweven is met ons zelfbeeld. Daar zit die liefde ergens.
Ja, Jos, hoe kijk jij naar KLM?
Nou, een vliegende rookworst vond ik wel
een
goede vergelijking. Nee, ik vind het een structurele kapitaalvernietiger. En ik heb eigenlijk de afgelopen jaren gezegd van, daar moet je echt nooit in beleggen. We hebben er ook geen rating in. Dat komt omdat het bedrijf eigenlijk al 20 jaar niet in staat is om voldoende rendement over het geïnvesteerd vermogen te halen. Dus het ligt al bijna 20 jaar onder de 5%. Ja, en dan verdien je je kapitaalkosten niet terug. Dus dat betekent dat je structureel kapitaal vernietigt.
Nou, dat is duidelijke taal. Dus investeren in luchtvaartaandelen zeg jij niet doen.
Oh, dat gaat een stuk verder. Want ik vind KLM is echt een van de slechtste luchtvaartmaatschappijen. Je hebt nog wel wat goede luchtvaartmaatschappijen. Die prijsvechters, zoals Ryanair. En die andere, ik kan even niet op de naam komen.
EasyJet.
Dat zijn vaak wel redelijke bedrijven inderdaad. Maar op zich, om in luchtvaart te beleggen, vind ik wel heel moeilijk vanwege toch wel structurele overcapaciteit. Zo gauw als het goed gaat, gaat iedereen bij vliegtuigen bijkopen. Ja, en dan komt er uiteindelijk altijd weer een moment dat het wat slechter gaat. En dan zit je met overcapaciteit. En ja. Als je voor het algemeen kijkt naar die winstgevendheid, is in de hele luchtvaart heel slecht.
Ja, tegelijkertijd kun je wel zeggen, de overheid die springt bij op het moment dat het slecht gaat. Dus ja, als belegger loop je dan weinig risico.
Ja, in zoverre dat je niet het risico loopt dat het bedrijf failliet gaat. Dat is wel waar, maar als je kijkt naar de koers over de afgelopen 20 jaar, nou, ik heb het toevallig even net niet gedaan, maar ik weet wel zeker dat je er niet veel verdiend op hebt. Nee. Nou, waarschijnlijk niks.
Nee, die liefde waar Ties het inderdaad in die quote over had, herken jij die wel ergens?
Ja, absoluut.
Niet als belegger, maar als
Nee, maar dat
persoon.
Herken ik helemaal. Dat was ook altijd met die Belgische luchtvaartmaatschappij van als ze dan failliet zouden gaan, ze bijna, waar moest de koning dan in vliegen? Het mooiste voorbeeld is Alitalia. Dat is een 85-jarige bestaan, ik weet het niet precies, geloof 1 jaar winst heeft gemaakt. Dus ja, het is de nationale trots. En ik begrijp dat eigenlijk niet zo goed.
Ja, zometeen meer, maar we beginnen met een terugblik op de afgelopen beursweek.
Want het was een drukke week voor beleggers. Heel veel bedrijven kwamen met de kwartaalcijfers. DSM die deed het beter dan verwacht. Maar volgens de topman zijn er nog veel economische uitdagingen.
Ik vergelijk het soms wel eens met een peddelende eend die heel langzaam zit te dobberen op het water. Maar ondertussen peddelt hij met turbo speed om snelheid te houden. Ik denk dat dat gebeurt op dit moment.
Randstad keert honderden miljoenen euro's extra uit. De laatste actie van afzwaaiend topman Jacques van der Broek.
Hans Wiegel zei jaren geleden in de Tweede Kamer ooit, terwijl hij naar Joop den Uyl wees. Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Wij hebben hem aan de telefoon. Jacques van der Broek, CEO van Randstad. Goedemorgen, Jacques.
Ja. Ik ga bij pensioen, maar zo oud ben ik nog niet. Nee.
En vanwege de inflatie en de gestegen grondstofprijzen gaat na Unilever ook Ahold Delhaize de prijzen verhogen. Dat zegt topman Frans Muller tegen BNR.
Als de grondstoffen dat rechtvaardigen en wij begrijpen dat, dan denken wij dat wij klanten dat kunnen vertellen. En we verwachten wel in de tweede helft van dit jaar een meer gemodereerde inflatie. We denken dat inflatie naar beneden gaat lopen. Voor Amerika, maar ook voor Nederland. Maar onze mooie producten, Zaanse hoeven halfvolle melk, die kost nog steeds 35 cent.
Ook Heineken verhoogt de prijzen en waarschuwt dat het daardoor misschien minder bier gaat verkopen. Een verkapte omzetwaarschuwing, zegt analist Corné van Zijl.
Die kosten zijn simpelweg al heel erg omhoog gegaan. En dus moet je dat doorberekenen. En de vraag is of de consument dat pikt of niet. En of ze hun consumptiegedrag gaan aanpassen. En hun verwachting is dat ze dat in het Verre Oosten wat minder kunnen.
Ja, ook in het tweede coronajaar profiteert Ahold Delhaize. De omzet ging naar ruim 75 miljard euro. De winst bijna 2,3 miljard. Wel houdt de strijd tussen supermarkten en leveranciers beleggers in de greep. Het bedrijf is namelijk volop in gevecht met leveranciers van A-merken. Ja, Jos, dat gebakkelei over prijzen. Gaat dat, denk jij, ten koste van de winst van Ahold Delhaize?
Over het algemeen zeggen ze dat inflatie wel goed, relatief goed is voor Ahold. Lange tijd is de inflatie heel laag geweest. En dan hadden ze last van, dan konden ze moeilijk de prijzen verhogen. En dat gevecht met die toeleveranciers, onder andere Nestlé was een berucht voorbeeld van. Ja, dat is eigenlijk, dat kunnen ze vrij goed. En wat ik niet wist, ik las nog even de conference call na. Ahold heeft een food cost model, noemen ze dat. Kunnen ze eigenlijk van alle producten kunnen ze heel goed zien welke inputkosten erin zitten, wat grondstof is, wat energie, wat transport is. En dan hebben zij zelf een heel goed beeld van wat een product zou moeten kosten. Ze hebben natuurlijk ook zelf heel veel eigen merken. In Europa is de helft van de producten eigen merk. In Amerika is dat 30%. Dus ze weten heel goed wat de juiste prijzen moeten zijn. En als Nestlé dan de prijzen met 20% verhoogt, ja, dan kunnen zij vrij goed zien van, dat is onredelijk. Dus ja, ze hebben daar wel een behoorlijk instrument in handen om die bedrijven aan te pakken.
Ja, en toch zou je kunnen zeggen, even advocaat van duivel, ze hebben zo gecashed tijdens de coronacrisis.
Ja, nou ja, kijk, weet je, er was wat teleurstelling over dat die marge niet meer zo goed zou zijn, of de winst per aandeel niet meer zo hoog zou zijn als vorig jaar. Ik verbaas me daar een beetje over, want het was natuurlijk vorig jaar al lang bekend dat Ahold het wat moeilijker zou krijgen. Ik zag ergens nog op internet, ze hadden de eerste prijs voor profiteurs van de pandemie gekregen. Dus ja, nee, kijk, het heeft heel erg meegezeten. En nu wordt het dan ietsjes moeilijker, gewoon met dat effect natuurlijk, dat mensen weer uit eten gaan en niet anders in de supermarkt kopen om thuis op te eten. Dus dat is een effect. En ze hebben wel natuurlijk last van die hogere inkoopkosten. Dat moet je natuurlijk allemaal bevechten. Makkelijk.
Je haalt net die huismerken aan, dat is wel een interessante. We spraken de topman van de week, Frans Muller. Ja. Die zei ook, die zijn best wel belangrijk. En je hoorde hem net in het quoteje, maar pak melk van het huismerk. Daar blijft de prijs hetzelfde van. Maar je zou kunnen zeggen, moeten ze het aanbod niet verhogen? Moeten ze niet meer inzetten op huismerken? Om zo minder afhankelijk te worden van...
Ja, kijk, de consument wil, zeker bij Albert Heijn, dat is toch weer wat anders dan zo'n hele goedkope prijsvechter weer. Dan willen mensen ook wel kwaliteit hebben. En ook, die kwaliteit gewoon kunnen vinden. Als je dat niet wil, die goedkope merken, maar echt gewoon de brand, hoe heet dat, awareness hebt, hè, in mooi Nederlands. Als je heel graag gewoon echt goede producten wil kopen, of die een goed merk hebben, wat vertrouwen schept, dan wil je ook bij Albert Heijn terecht kunnen. En
terwijl mij altijd is geleerd, die huismerken die worden ook gewoon in de fabrieken van Unilever en dat soort partijen gemaakt, toch?
Ja, maar het is niet voor niks dat ze goedkoper zijn. En het is ook psychologisch, hè. Kijk, we hebben het de afgelopen tijd, ook binnen onze bank, als analisten onderling, als collega's, heel veel gehad over prijskracht. En zeker in deze omgeving waarin die inflatie zo sterk opspeelt, waarin je inkoopprijzen enorm toenemen, waarin je maar moet kijken of je dat kan doorberekenen, ja, is de kracht van je merk is ontzettend belangrijk. En ja, Albert Heijn wil natuurlijk ook niet een soort opgestapelde dozen supermarkt kopen waar je alleen maar B-merken kan kopen. Dus ze hebben dat wel nodig. En wat je wel ziet bij veel bedrijven in het afgelopen cijferseizoen, is dat de directie zich wel zorgen maakt in hoeverre dat prijseffect dan er op een gegeven moment gaat invreten op het volume. Want als je kijkt naar, zeker in Amerika is het zo, in Europa denk ik ook wel, dat de reële inkomens van mensen onder druk staan. Ja, je moet op een gegeven moment toch kiezen van wat koop ik wel en wat koop ik niet als je minder geld hebt. Dus, en dan daar ook weer, als je een heel sterk merk hebt, ja, dan blijf je dat product wel kopen. Maar als je toch wat twijfelt over de kwaliteit van dat product, dan denk je al gauw toch van, nou, ik koop wel een B-merk, dat is natuurlijk goedkoper.
Nou ja, goed dat je dat zegt, want Frans Muller die hintte daar ook op. Hij zei, als we prijzen kunnen verhogen, gaan we dat verhogen. Heineken kwam ook met de cijfers. En dat zag er wel redelijk uit. Alleen Heineken zei, ja, we moeten toch wel vanwege die inflatie, waar je het net over had, de prijzen gaan verhogen. Een biertje wordt duurder. Ja. En we verwachten dat mensen daardoor minder bier gaan kopen.
Ja, verwachten zei hij niet. Ik heb die conference call nog wel even gelezen.
Hij zei dat risico natuurlijk wel is.
Maar wat hij ook zei, en dat verbaasde me eigenlijk ook enigszins, is, kijk, Heineken praat nooit over prijzen en volumes apart. Hè. Die noemen het price mix. En die was over het afgelopen jaar 7,1%. En dat is dus een combinatie van prijsverhogingen en mixverbeteringen. Nou, hij gaf wel toe, de topman van Heineken, dat er een belangrijk deel prijs komt. Component was. Maar wat zij ook doen, en dat verbaas ik me ook echt best wel over, is dat ze gewoon meer duurdere producten hebben verkocht. Gewoon meer premiebier, dure bieren. En dat snap ik ook aan de ene kant ook wel. Want dat risico, alhoewel die reële inkomens wereldwijd, of zeker in Amerika en Europa, naar beneden gaan, ja, hebben mensen zoveel geld, dat op het ogenblik speelt dat absoluut nog niet. Dat mensen zich echt minder moeten gaan besteden. Kijk maar naar Amerika, naar de retailbestedingen over januari. Die waren hartstikke goed.
Ja.
Dus de consument ziet nog niet echt de noodzaak om te gaan bezuinigen. Het speelt wel geleidelijk op de achtergrond. Bedrijven maken zich er zorgen over, maar het speelt op het ogenblik. Je ziet het nog niet.
Ja, we blijven nog heel even bij de tekorten. Want ook de arbeidsmarkt die piept en kraakt. Ondertussen profiteert uitzendbureau Randstad wel van die grote vraag naar personeel. Want in 2021 steeg de omzet met bijna 20% naar ruim 24 miljard euro. En dat is een record. En ook de winst die verdubbelde. Jos, is dat succes nou volledig toe te schrijven aan die krapte op de arbeidsmarkt? Of doet Randstad misschien nog iets anders slims?
Nou, ik denk dat het wel voor een heel groot gedeelte die krappe arbeidsmarkt is. Maar op een gegeven moment wordt dat ook, het is ook een tweesnijdend zwaard. Hè? Als die markt op een gegeven moment heel krap wordt, wordt het ook lastig om kandidaten te vinden.
Ja.
Dat ga je dan wel zien. En dan moeten ze ook meer gaan betalen. Dus dat wordt op een gegeven moment ook een probleem.
Heeft Randstad daar nu al last van?
Ik zie nog niet echt dat een probleem is. Want die marges die waren op zich wel goed. EBITDA marge van 5%, dat was op zich heel prima. Maar je moet met Randstad, vind ik wel, toch enigszins uitkijken. Ooit eens een keer heeft iemand van Investor Relations bij ons gesolliciteerd. En die sprak je toen. Die had zoiets van: Randstad, de mensen zien dat niet, maar een grafiekje nog eens uitgedraaid over de afgelopen 20 jaar. En dan is het niet zo moeilijk om in Randstad te beleggen. Want boven de 60 moet je ze niet meer hebben. En zo'n beetje rond de 30 moet je ze hebben. Het is
heel voorspelbaar.
Ja, het is heel voorspelbaar. Dus ja, ik zou op deze niveaus, we hebben het nog wel op aanbevolen staan. Het kan nog wel ietsjes hoger, maar als je een lange termijn belegger bent en je wil echt op lange termijn ingezet, dan zou ik een beter moment uitkiezen, moet ik je zeggen.
Over voorspelbaarheid gesproken, waar ook deze topman weer in de uitzending zit in BNR Ochtendspits. En hij had het over, hij verbaasde zich een beetje over dat iedereen nu verbaasd is over die personeelstekorten. Want hij zegt, ja, dat kun je gewoon berekenen, dat hadden wij al lang aanzien komen.
Ja.
Is dit dan ook het moment waar Randstad eigenlijk echt op heeft gewacht, waarin het op de top van het kunnen is?
Nou, ik moet zeggen, Randstad is echt een uitstekend bedrijf. Die Jacques van den Broek heeft het ook weer heel goed verder uitgebouwd. Maar kijk, wat zij onder andere hebben is field steering, noemen ze dat. Van als zij zien bijvoorbeeld slechter gaat, dan kunnen ze op anticiperen. Dan gaan ze gewoon bij minder incidenten aannemen, zodat er alvast vooraf bezuinigd wordt op die kantoren.
Ja.
Nee, wat dat betreft hebben zij vind ik het een uitstekend geleid bedrijf. Wat heel goed doorheeft wat er in de markt speelt en daar ook op anticipeert.
Ja, ze hebben nu nog wel een slimmigheid. Ja, jij houdt van tech, dus Randstad wordt misschien ook een klein beetje techbedrijf, want het wordt een databedrijf. Hoe belangrijk is die data voor Randstad?
Ja, dat is heel belangrijk. Ik heb me daar wel eens over verbaasd. Dat speelt al een paar jaar. Hè. Ze hebben toen dat monster gekocht, onder andere.
Ja.
En ik geloof 5 of 6 jaar geleden een keer op een analistenbijeenkomst kwamen ze daar mee. En toen dacht ik, ja, hallo, het internet bestaat al 25 jaar en nu hebben jullie in één keer last van desintermediatie door het internet.
Ja.
Maar ik heb nog een interessant rapport over gelezen vandaag van BNP Paribas. Die zijn er heel diep op ingegaan. Is dat, ja, aanvankelijk zag je dat die uitzendbureaus zeiden van, ja, maar je hebt toch een fysiek kantoor nodig. Vaak via de wet moet je mensen identificeren, moeten mensen persoonlijk hun documenten afleveren. En aan de andere kant, ja, vonden mensen het toch wel prettig om werkelijk mensen te kunnen zien. Maar ja, door COVID is de situatie een beetje veranderd. En eigenlijk ook het identificeren kan allemaal via internet.
Ja, maar wat ik ook las, is dat ze die data kunnen gebruiken om mensen aan een baan te koppelen. En dat is wel handig op het moment dat je dus maar een hele kleine vijver hebt om uit te vissen. Ja, dat je met die data dus nog net wat meer uit die vijver kan schrapen. Ja, wat ik toen meteen dacht is, is Randstad daar nou veel beter in dan zijn concurrenten? Want als je bijvoorbeeld naar de beurskoers kijkt, dan doet Randstad het veel beter dan bijvoorbeeld concurrent Adecco.
Die koersen begonnen ongeveer uit elkaar te lopen vanaf de zomer van vorig jaar. En toen kwam bij Adecco wel duidelijk, ze hadden een grote verandering in Amerika doorgevoerd. Het hele bedrijfsproces werd veranderd. Een hele salesorganisatie werd veranderd. En ja, daar hadden ze toch behoorlijke moeite mee. Dat liep allemaal niet zo lekker. En toen zag je dat eigenlijk Adecco veel minder profiteerde van het herstel in Amerika. En dat is eigenlijk wel vrijwel de reden dat het erg achterbleef bij Randstad.
Dan Air France KLM. Deed het in 2021 beter dan in rampjaar 2020? De omzet kwam uit op ruim 14 miljard euro. Maar daarmee is het goede nieuws wel verteld, want de luchtvaartmaatschappij schrijft nog altijd dieprode cijfers. Ja, die ochtendspits die loopt dus een rode draad door deze uitzending, want jij was van de week in de uitzending over de cijfers, Jos.
Ja, dat klopt.
Ruim 3 miljard verlies vorig jaar. En toch draait Air France KLM beter dan gedacht, hoorde ik jou zeggen. Hoe heb jij naar die cijfers gekeken?
Ja, dat was eigenlijk schrikken. Want we hadden het er nog even over. Er was toch wel een kans dat ze met echt groot nieuws zouden komen. Hè. Dat was een beetje de verwachting. En toen kwamen ze met een persbericht waarin eigenlijk heel stond, ja we denken eigenlijk over dat het misschien dat we ons eigen vermogen kunnen gaan versterken met of een claimemissie of een eeuwigdurende lening. En ja, dat zijn ongeveer onze plannen. Terwijl we eigenlijk de hoop hadden dat ze er nu uit zouden zijn. Hè. En dat zijn ze dus nog niet. Dus dat hele probleem van dat enorme negatieve eigen vermogen en die hele zwakke balans. Ja, dat gaat nog voort.
Ja, je had eigenlijk verwacht dat er een oplossing zou komen.
Ja.
En ze hebben nu gewoon nog steeds uiteengezet, dit zijn de mogelijke oplossingen. Maar ja, die hadden jij en ik misschien ook wel op papier kunnen zetten.
Ja, precies. Kijk, waar ze natuurlijk op hopen is dat het in één keer echt heel veel beter gaat. Hè? Dat we van de zomer toch allemaal weer gaan vliegen en iedereen wil uiteindelijk toch weer naar Bali. Of naar
jij vooral.
Vooral. Maar vooral ook de andere regio's. Iedereen wil echt heel graag vliegen. En dan verwacht ze eigenlijk een heel druk zomerseizoen. En dat is het seizoen waarin in het derde kwartaal is dat, waarin al het geld verdiend wordt. Dus als dat een uitstekend kwartaal is, nou, dan hopen ze eigenlijk dat die koers wat groter wat gaat stijgen. Dat je dan misschien weer boven de 5 euro uitkomt. En dan komen ze met een claimemissie aan. Dus dan kunnen ze wat makkelijker een herfinanciering doen.
Want als we weer kijken naar dat persbericht, Air France KLM zoekt naar manieren om die overheidssteun zo snel mogelijk af te lossen. Wat was het idee? Want je noemde net een bedrag, 4 miljard. Ze willen geld ophalen.
Ja, nou, ze willen of met een claimemissie komen. Hè, tegen een hele lage koers waarschijnlijk. Dan krijg je een heleboel aandelen erbij. De verwater je enorm. En dat zit ook eigenlijk wel nu in de verwachtingen van alle analisten verwerkt. Er is geen enkel analist die verwacht dat de koers stijgt. De gemiddelde verwachting ligt echt onder de huidige koers. En dat komt omdat er zoveel verwatering waarschijnlijk gaat komen. En aan de andere kant, dat is dus één oplossing. Nou ja, als die koers steeds lager wordt, wordt dat natuurlijk steeds moeilijker. Die weg wordt dan geleidelijk afgesloten. Dus ja, dan zullen ze met een eeuwigdurende lening moeten komen. Waarschijnlijk van de overheid. Er zijn weinig bedrijven, banken die trek hebben om een eeuwigdurende lening aan KLM te verstrekken. Dus daar hopen ze dan op. Want Air France bijvoorbeeld, die kan geen extra staatssteun meer krijgen. Want het belang van Frankrijk is al 29% in KLM. En als ze dan hoger gaan, dan zullen ze het helemaal moeten overnemen. Dan wordt het genationaliseerd. Dus dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Nou, de Nederlandse overheid kan wat meer geld erin steken. Maar ja, dat moet waarschijnlijk weer met allemaal voorwaarden gaan. Want die willen natuurlijk dat het geld alleen maar naar KLM gaat en niet naar Air France. En de laatste optie is dat er eeuwigdurende leningen in de commerciële markt worden gezet. Dus er zijn wel wat mogelijkheden, maar allemaal niet zo aantrekkelijk.
Maar het is een hele lastige situatie. Want als je gewoon heel simpel kijkt, iemand moet dus geld gaan investeren in Air France KLM. Ze willen van de staat af. Maar eigenlijk zeg jij, is er maar één partij die geld wil geven, en dat is een staat.
Ja, want wie wil er nou investeren in een bedrijf wat je kapitaal vernietigt? Structureel.
Maar dan gaan ze geen geld vinden.
Nee. De enige oplossing is de overheid. Dat wij dus met z'n allen weer bij moeten schuiven, terwijl we amper mogen vliegen. Kunnen we wel betalen.
Ja, dat is de zoveelste keer dan. Want KLM wordt al meer dan een eeuw door overheidssteun overeind gehouden. Waarom trekken we dan elke keer de portemonnee en houden we KLM tegen elke prijs in de lucht?
Ja, dus ik verbaas me er ook altijd over. Het zijn echt de politici altijd die als eerste reactie, is bijna instinctmatig, een reactie geven. KLM moeten we redden.
Ja.
Schiphol is heel belangrijk, speerpunten en dat soort zaken. Ja, ik heb hier bij BNR ook wel eens met mensen gesproken uit het bedrijfsleven. Er was toevallig een man van een softwarebedrijf en die was zelf ook piloot. En die zei, ja, nee, natuurlijk moet je daarmee ophouden. Je moet gewoon zelf vliegen met je vliegtuigje.
Ja, maar piloot verdient wel wat met geld natuurlijk.
Precies, dat is makkelijk gezegd. Maar ja, ik begrijp dat ook echt niet zo heel erg goed, hoor. Kijk, als je kijkt naar KLM en zeker bijvoorbeeld naar Schiphol, is 75% van de bewegingen is overstap. Nou, waarom moeten wij hier in Nederland zo'n groot overstappunt hebben? Waarom moet Airbus KLM twee thuishavens hebben, Amsterdam en Parijs? Kijk, het is een overname geweest die jaren geleden die nooit geslaagd is en nooit goed is doorgevoerd. En het eerste wat eigenlijk zou moeten, en dat is de tegenstrijd die erin zit, is dat KLM volledig wordt geïntegreerd in Air France. Alleen het probleem is dat het rendement van Air France nog veel slechter is dan van KLM.
Ja, dat, maar de wil is er waarschijnlijk ook niet om dat te doen. Maar wat ik me afvraag is wanneer dan wel het beeld is ontstaan dat Schiphol en KLM zo belangrijk zijn, ja, dat eigenlijk alles ervoor moet wijken.
Ik denk dat altijd is geweest. Zo. Het is natuurlijk altijd, toen in de jaren 50, jaren 60, vliegen echt glamour werd. Hè, toen eigenlijk iedereen kon gaan vliegen, iedereen naar Spanje op vakantie kon gaan met het vliegtuig. Ja, dat heeft toch heel veel glamour gehad. En het is ook een beetje het idee van, het is voor bedrijven heel erg belangrijk dat ze kunnen vliegen. Ja. En daar heeft AKLM dus ook zo, of Air France KLM dus ook zoveel last van. Door die COVID is die hele situatie heel erg veranderd. Ik merk het bij ons bedrijf ook. Ik werk met internationale analisten, echt op dagbasis. En het is zoveel makkelijker geworden. Het was 10 jaar geleden ook, toen kon je ook bellen. En zelfs ook video bellen, waar ook speciale apparatuur was ervoor. Maar ja, niemand had er eigenlijk zin in. Maar door die hele pandemie ben je gedwongen om constant met dat schermpje te werken. Nou, en daar wordt nu ook heel veel in geïnvesteerd. Je hebt zometeen de metaverse, hè, waarin het nog weer allemaal makkelijker wordt. En daar heeft KLM echt last van. Maar mensen denken over, ik ga niet voor elk wisselwasje meer vliegen. En het waren de bedrijfsvluchten waar het bedrijf het meeste op verdiende.
Nou, ja. Dus corona heeft iets in gang gezet.
Ja, absoluut.
Wat ze niet meer terug gaan krijgen.
Ja, heel veel processen bij heel veel bedrijven zie je dat dus. Waardoor door corona zijn dingen structureel gaan veranderen.
Als we kijken naar de steun, is het uiteindelijk goed geweest? Heeft het KLM geholpen?
Nee, het is weggegooid geld. Het is weggegooid geld, vind ik wel. Houd hem niet op. Desnoods geeft de hele hap aan Frankrijk en laat het hen maar uitzoeken. Want er zijn wel bedrijven die het wel goed doen, die wel efficiënt kunnen werken. Zoals Ryanair inderdaad. En EasyJet. Dat zijn bedrijven die wel efficiënt werken. Maar die hebben echt elke cent uitgeknepen. En ja, er moet nog bij Air France KLM moet nog zoveel kosten gereduceerd worden. Kijk nog eens naar dat hele grote hoofdkantoor wat er in Amstelveen staat. Dat is precies een kopie van wat er in Parijs staat. En daar in Parijs hebben ze vast en zeker een 3-sterrenrestaurant op de bovenste etage.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Bij ons nog altijd Jos Versteeg van Insinger-Gillissen over de toekomst van KLM. Ties Joosten, die denkt dat het bedrijf er over 100 jaar compleet anders uitziet.
Nee, niet in zijn huidige vorm. Dat kan gewoon niet. KLM is een luchtvaartmaatschappij dat zwaar geïnvesteerd is. Vliegtuigen die heel veel kerosine verstoken. We weten dat we met een gigantisch klimaatprobleem kampen. Ja, je ziet toch meestal in dit soort industrieën dat de verandering van buiten komt. Dus net zoals de druk op de auto-industrie toch vooral van Tata komt en niet van de gevestigde autobouwers. Zo verwacht ik ook dat de klimaatverandering binnen de luchtvaart eerder van buitenaf wordt ingezet dan dat KLM of Air France KLM met de 34 miljard euro schuld op de balans die verandering gaat inzetten.
Ja, hij haalt heel erg dat innovatieve aan. Hij zegt, ja, ze hebben ook helemaal niet meer de slagkracht om te investeren in het vliegen van de toekomst. Ben je daarmee eens?
Ja, nee, ik geloof dat ik het met jou ook wel eens over gehad heb. Dat een tijdje geleden zag ik een persbericht van het KLM iets van 200 737's had besteld of zo. En dan denk ik ook van, ja, hoe gaan ze dat allemaal financieren?
Ja.
Want de winstgevendheid is uiterst beroerd. Je ziet wel dat ze nog wel in staat zijn om nieuwe vliegtuigen. Ze moeten ook wel nieuwe vliegtuigen kopen. Want die motoren worden steeds efficiënter. En dat is ontzettend belangrijk. Dat ze in ieder geval die brandstofkosten kunnen drukken door efficiënter te vliegen.
Ja. Nou, zijn er ook wel eens luchtvaartmaatschappijen volgens mij die kisten leasen, toch?
Ja, dat doet KLM ook. Ze hebben ook een heel groot gedeelte leasen.
Dus niet dat ze alles in één keer moeten kopen?
Nee. Er wordt een heel groot gedeelte geleased. Maar een van de nadelen van Air France is ook dat zij met verschillende vliegtuigen werken. Hè. Met Boeings en met 737's. Met Boeings en met Airbussen. En die Airbus die moeten ze natuurlijk kopen van de Franse overheid. Want ja, die willen natuurlijk, vinden het ook belangrijk dat hun eigen industrie een beetje gepromoot wordt. Maar dat is niet zo handig natuurlijk, want ja, je moet daardoor twee verschillende onderhoudsdiensten hebben. Je moet die piloten, je kunt die piloten niet makkelijk uitwisselen.
Dus nee, dat is ook heel onhandig. Piloot kan wel in de Airbus vliegen en niet in de andere vliegtuig.
Nee, precies. Ja. En je, die prijsvechters, die hebben allemaal Boeing 737's. Die werken allemaal met dezelfde vliegtuigen. Dat is veel efficiënter.
Nou, lijkt me wel een heel gedoe. Je had het net over, jij bent wat minder positief over de toekomst, hè? Jij zegt net, door corona zijn we anders gaan kijken naar reizen. Een deel van die zakenreizen die zijn voorbij. Maar, zegt topman Ben Smith, ja, hij kan ook niet anders, alles komt goed als het bedrijf maar weer volop mag vliegen. Dus die gaat ervan uit dat we weer op 100% gaan komen.
Ja, ook pas in 2024, hè? Dat gaat best nog wel even duren.
Uiteindelijk zegt hij, dan kunnen we weer op volle kracht.
Ja, nou kijk, weet je, die luchtvaartmarkt is natuurlijk wel een groeimarkt. Iedereen wil vliegen. Je krijgt zometeen ook gewoon veel toerisme uit China. Komt nog heel veel toerisme. Vliegen is heel populair. Het is fantastisch. Ik vind het zelf ook heel erg leuk. Maar wat ik al zei, omdat die verwachtingen zo hoog zijn, wordt er ook heel veel geïnvesteerd. En het is heel makkelijk om een luchtvaartmaatschappij te beginnen. Het is heel makkelijk om een vliegtuig te kopen en een route te regelen en te gaan vliegen. Dus wat je ziet altijd is, als het iets beter gaat, dan wordt die capaciteit enorm vergroot. En dan zakt de winstgevendheid weer helemaal in elkaar.
Ja, maar jij zegt dus, het is een groeimarkt. Maar geloof je er dan ook in dat bijvoorbeeld die zakenreizen die zo belangrijk zijn voor KLM wel weer op het niveau van voor corona komt?
Ja, dat denk ik zeker wel. Uiteindelijk komt het er wel weer, maar
ik vraag het omdat grote bedrijven als ING, ABN AMRO, Arcadis, die zeggen dus, wij mikken op een halvering van het aantal zakelijke reizen.
Ja, moet je kijken, ja.
Maar dan vraag ik me af, wanneer is dat moment dan weer dat we terugkomen?
Ja, daar heb je wel een punt van. Dat vind ik lastig te beantwoorden. Daar zit ik nu ter plekke te bedenken. Maar ja, vervluchten voor bedrijven, dat kan dan misschien wel eens wat langer duren. Dus, zij zeggen de algehele bezetting, die komt in 2024 weer terug ongeveer van het niveau van voor de pandemie. Ja. Maar misschien is dat ook voor een heel groot gedeelte hele goedkope vluchten met mensen die op vakantie gaan.
Ja, maar als dat zo is, dan moet KLM, Air France KLM, wel echt iets doen ook aan het verdienmodel.
Dat moeten ze zeker doen.
Dus
ze
wat is nu de hoogste prioriteit? Waar ligt nu, wat is de eerste stap die ze moeten zetten? Hoe moet dat verdienmodel zich ontwikkelen zodat KLM toekomstbestendig is?
Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een probleem met bijvoorbeeld, kijk, ongeveer 1/3 van de operationele kosten is brandstof. Nou, dat heb je niet in de hand. Dat moet je gewoon maar kopen en moet je maar zien. Dan kunnen ze wel een beetje hedgen, maar daar schiet je lange termijn natuurlijk ook niks mee op. Een ander derde deel is personeel. Ja, daar kunnen ze nog wel het een en ander doen. Want nog altijd is het zo dat die piloten, die verdienen relatief veel. En ook de stewardessen verdienen relatief veel. Als je dat hoort hoe dat bij de prijsvechters is, dat is echt uiterst beroerde salarissen. Dan doe je het echt voor je lol. En heel veel piloten vinden het ook leuk om te vliegen, maar heel veel verdien je er niet mee. En daar moet in gesneden worden.
Ja, maar tegelijkertijd is dat misschien juist in deze periode wel extra moeilijk. Besparen op personeelstekorten. Want we zien overal personeelstekorten. We hadden het er net al over. Ja. Dus je moet juist misschien wel een hogere prijs gaan betalen om die piloten in dienst te houden.
Dat is een heel, heel moeilijk dilemma. Maar met hogere prijs, dat komt er echt. Of je moet dus je prijzen fors gaan verhogen. Ja. Maar dan prijs je jezelf heel sterk uit de markt. Nou, dan hebben we het over merken. Is natuurlijk, KLM heeft natuurlijk wel een redelijk sterk merk. Hè? Je hoorde het net al van, het is heel goed gepromoot altijd. Ja. Dat is heel sterk. Maar toch vraag ik me af. Kijk, zij hebben natuurlijk al die slots op Schiphol. En mensen vinden het natuurlijk heel handig om die slots op Schiphol te hebben. Want je wil niet te vaak overstappen. Maar als je op internet aan het zoeken bent en je kan er voor een tientje goedkoper dezelfde vlucht krijgen, zijn er maar weinig mensen die dan zeggen van, ik wil echt KLM hebben. Dat denk ik niet. Ik denk dat mensen dan net zo makkelijk weer voor een andere maatschappij kiezen. Dus of dat merk ook werkelijk zo sterk is als die concurrentie echt helemaal open is, dat betwijfel ik.
Ja, maar mensen zien KLM en Schiphol ook altijd samen. Hè? Dus dan denken ze, Schiphol is heel belangrijk voor de Nederlandse economie en daar is KLM bij nodig.
Ja,
dus die houden altijd heel erg aan elkaar vast.
Nou ja, dus, kijk, het is natuurlijk wel waar. Er werken ongelooflijk veel mensen. Ik weet niet, 60.000 of zo. Het is echt, het is wel groot. Maar ja, je moet daar niet altijd aan vasthouden, vind ik. Van op een gegeven moment zul je toch daar in moeten grijpen. Er zullen er heel veel mensen moeten vertrekken uiteindelijk. Die misschien een veel efficiënter werk zouden kunnen gaan doen. Zo werkt het. Zo is het altijd geweest in de economie.
Het is nooit populair om dat uit te spreken. Maar in de financiële crisis wilden we natuurlijk geen oplopende werkloosheid. Nu zouden we die mensen elders misschien beter kunnen gebruiken.
Precies.
Ja. Zou het weer een uitkomst kunnen zijn?
Ja, ja, en ja, gezien de werkgelegenheid is het een uitstekend moment om een andere baan te vinden.
Ja. Maar dat is wel interessant, want we hebben tot nu toe eigenlijk gehad, jij zei het ook al, de luchtvaart is wel een groeimarkt, maar we hebben het eigenlijk nooit over krimpscenario's voor KLM. Waarom durven we daar onze vingers niet aan te branden?
Ja, krimp is altijd lastig voor een bedrijf. Hè. Dat,
maar dat wordt natuurlijk wel
genoemd. Nee, maar dat wordt wel genoemd hoor. Ook voor Schiphol. Hè. Van Schiphol mag niet meer verder groeien. En er moet dan een uitwijkmogelijkheden komen naar
Lelystad.
Nee, dat is nog geen krimp inderdaad. Nee, dat is heel moeilijk. Ja, komt natuurlijk, je wilt natuurlijk altijd groeien omdat de productiviteit verbetert. En omdat de bevolking groeit. Dus daar wil je als bedrijf meegroeien. Als je niet meegroeit, dan krimp je. Dan wordt het allemaal wat lastiger.
Maar lukt dat KLM echt?
Ik denk dat het uiteindelijk wel zal moeten. Kijk, we hebben het ook heel veel over vluchten binnen Europa. Dat je eigenlijk vaak net zo makkelijk. Een vriend van mij ging 2 weken geleden naar Londen toe en die nam lekker de trein. En als je dan bekijkt, van als je uiteindelijk in Victoria Station aankomt, dan maakt het qua tijdverschil niet zo heel veel uit. En je kan de hele tijd gewoon lekker in je stoel zitten en lezen. Terwijl met vliegen heb je al die hassle van overstappen, inpakken, uitpakken, schoenen uit, weet ik veel.
En niet die slechte koffie en die kleffe broodjes.
En niet die vieze koffie.
Ook lekker.
Ja. Nee, het is, ik denk dat uiteindelijk de trein op termijn, ja, dat zal wel moeten. En daar hebben we denk ik ook echt overheidsmaatregelen voor nodig. Ja, de trein een hele forse concurrent wordt van zeker op de short haul, zoals dat heet.
Ja, door de jaren heen, Wesley zei het al eerder, eigenlijk al een eeuw lang ligt KLM aan de staatsinfuus. Elke keer moest er geld naartoe. Nu ook moet KLM bezuinigen. Maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, scherp sturen op die kosten, dat zit niet helemaal in het bloed bij KLM. Hè?
Nee, maar het is nu gedwongen door de omstandigheden is er wel wat meer bewustzijn gekomen. Ik weet nog, een paar jaar geleden zeiden ze altijd bij KLM, ja, gedwongen ontslagen, dat doen wij niet. Dat hoort niet bij ons bedrijf. En dat kan natuurlijk niet. Het is zo cyclisch als het maar kan, een luchtvaartmaatschappij. Je hebt hele hoge vaste kosten. En als het echt wat minder gaat, nou, dan gaan mensen toch makkelijk bezuinigen op vliegen. Dus ja, dan
moet je ingrijpen.
Dan moet je ingrijpen. En dat hebben ze nooit gewild. Dus dat was volledig irreëel. En nu hebben ze dan wel op een hele nette manier gedaan. Ze hebben nu flink gesneden in het personeel. Hè. Daarom zie je ook dat die cijfers een stuk beter waren. Want je moet ook niet vergeten dat die cijfers natuurlijk heel goed waren, omdat de overheid mee heeft betaald. Hè. Dus dat is ook de reden waardoor het vierde kwartaal relatief goed uitkwam. Ze hebben gesneden in de kosten, maar ze hebben dan een heel, heel gunstig uitstappakket gemaakt, waarin vrijwillig dus op kon staan. Maar echt, volgens mij, gedwongen ontslagen zijn er nog steeds niet gekomen.
Maar die zouden er wel moeten komen eigenlijk.
Nou ja, kijk, weet je, als een derde van je kosten is, een derde is brandstof, dan kun je niks aan doen. Andere derde is overige kosten en een derde is personeelskosten. Het is best wel personeelsintensief. Kijk eens hoeveel mensen er op zo'n vlucht zitten. Ja, dan is dat toch een van de eerste kostenposten waar je iets aan moet doen. En als dat in vergelijking met de concurrentie te hoog is, ja, dan zul je daarin moeten snijden.
Dus als je kijkt naar de toekomst, Kremers is een staatsagent, hè? Dus iemand namens de staat is bij KLM geplaatst om de boel in de gaten te houden. Stel, ze zetten Jos Versteeg daar neer. Jos, jij moet daar een plan gaan schrijven. Dan zou je zeggen, er moet nu al echt naar die personeelskosten gekeken worden. Als dit bedrijf rendabel wil houden.
Dat is dan weer het probleem. Kremers die wil dan naar KLM kijken. Maar je moet uiteindelijk naar Air France KLM kijken. Het moet van Air France komen natuurlijk.
Die hebben de macht.
Daar zit het probleem. Die Franse overheid, ja, die ziet dat helemaal niet als zo noodzakelijk. Dat hebben ze natuurlijk bij wel meer bedrijven waar zij een enorme vinger in de pap hebben. Zij denken aan de werkgelegenheid. En zeggen, ja, die willen dat helemaal niet.
Ja.
Dus die hebben een hele andere visie daarop. Maar gelukkig zit nu die Ben Smith daar. En die heeft wat meer realiteitszin. Want de vorige topmannen waren allemaal echt Fransen. Die uit de hele Franse kliek kwamen. En ja, die konden dat totaal niet voor elkaar krijgen. We hebben natuurlijk een dramatische staking gehad bij Air France KLM. En er was die topman Juniac, geloof ik, heette die. Die wilde dat echt gaan breken. Die was er heel hard mee bezig. En het heeft echt ongelooflijk veel geld gekost. 500 miljoen, dacht ik uit mijn hoofd. En ja, dat was weer een paar jaar winst van Air France KLM.
Ja, maar zo gaat het elke. Het is elke keer met pieken en dalen. Dus dan hebben we een paar jaar winst, dan weer verlies. En wat ik me afvraag, want je zegt net, KLM heeft dat personeel er nu uitgegooid, of ze zijn vrijwillig vertrokken. Ja. Maar op het moment dat ze op willen schalen, moeten ze weer personeel aannemen en lopen we weer tegen hetzelfde probleem aan. Of heeft KLM hier wel iets van geleerd, denk je?
Ja, ze leren heel geleidelijk aan wel wat van dat ze iets moeten gaan doen. Maar kijk, ik kan me nog wel mooi herinneren van de problemen die jaren geleden bij Nokia waren. Toen kwam er een brief van de CEO en die zei, de platform is on fire. Weet je? En dat is eigenlijk ook het probleem bij KLM. Er moet iets gebeuren, maar omdat ze eigenlijk weten van, ja, de overheid springt toch altijd wel bij, is ook die noodzaak weg. Dus er moet gewoon echt veel, veel harder ingegrepen worden.
Ja, wat het daarbij wel lastig maakt, je had het net al even ook over de verhouding Air France-KLM. In ieder geval Air France moet dat uiteindelijk dan gaan beslissen. Wat ook niet helpt, is dat ze natuurlijk regelmatig met elkaar in de clinch liggen. Dus ja. Hoe vertaalt dat zich dan hoe dat het bedrijf presteert? Want dat gaat er niet beter door presteren, denk ik.
Nee, want kijk, wat ik al zei, van, er staat nog een heel groot duur hoofdkantoor in Amstelveen. De cargo is toen gereorganiseerd. Toen moesten er toch ook nog weer cargo-vliegtuigen in Amsterdam blijven.
Twee dus raden van commissarissen, twee topmannen, twee onderhoudsbedrijven.
Dat is allemaal heel
twee Transavia zelfs, hè? Frans, het is ongelooflijk.
Allemaal heel inefficiënt. Dat zei ik net ook, maar dat is dus het grote probleem. Je zou eigenlijk KLM veel meer moeten integreren in Air France. Maar in Air France, dat is veel inefficiënter dan KLM. Dus daar schiet je ook niet zoveel mee op. Dat is het grote probleem.
Het is groter geworden onder de vleugels van Air France. Hè? Want KLM stond er financieel beroerd voor. Maar nu zijn de rollen omgedraaid.
Ja, nou ja, kijk, weet je, de historie is altijd dat Air France of KLM had natuurlijk altijd een hele kleine thuismarkt, Nederland. Ze hadden amper binnenlandse vluchten, het was alleen maar internationaal. En in het nieuwe millennium, kwamen al die partnerships, hè, de British Airlines die samen ging met de Spanjaarden. Dus ze moesten partners gaan zoeken en op een gegeven moment waren de partners er niet. En toen werd het dus Air France, daar waren we toch allemaal niet zo heel erg gelukkig mee toen de tijd. En dat was natuurlijk niet zo'n hele efficiënte maatschappij. Dus dat was niet zo'n hele goede keuze. Dus, maar want daarmee kregen ze natuurlijk wel een groter netwerk. Maar wat je dan had moeten doen, is het hele bedrijf erin integreren. Nou, dat wilde Nederland niet, want dan waren wij onze internationale aansluitingen allemaal kwijt. De Nederlandse overheid die wilde ook de vinger in de pap houden. En dat moest ook zo geregeld worden. Omdat ze dan die landingsrechten zouden krijgen als het helemaal Air France zou worden. Nou, dan moet er iets met die landingsrechten gebeuren. Want KLM had al die landingsrechten. Dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Dus gewoon het dramatische van die hele luchtvaart is dat de overheid zo'n enorme invloed erop heeft. Dus gauw als de overheid daar heel erg in betrokken is, dan zeg ik als belegger altijd van heel ver bij weg blijven.
Ja, als een overheid om de hoek komt kijken,
dat is altijd natuurlijk, dan wordt het allemaal veel moeilijker.
Is het ook niet wat veiliger juist?
Nou, als je in een vliegtuig zit en je wil niet dat hij naar beneden valt, is het veilig.
Dat ook. Ja. Dat is niet te weinig kerosine in de tank hebben. Maar ik wil zeggen, ook voor beleggen, omdat je altijd op die overheid terug kan vallen.
En dat hebben we ook gezien, hadden we ook in de jaren 90. Toen werkte ik ergens en toen werd er ook altijd gezegd van, banken, daar moet je echt in beleggen. Want als het misgaat, dan helpt de overheid altijd wel. Nou, dat was op zich geen goed idee. Als je nu de afgelopen 20 jaar terugkijkt. Er is een groot verschil tussen mooie rendementen halen en daar, kijk, hoe wij beleggen, hoe wij dat zien, is je belegt het liefst in een bedrijf wat goed winstgevend is, wat goed concurreert, heel sterk is, een sterk merk heeft en daardoor geld overhoudt, zeg maar, een vrije kasstroom. En die vrije kasstroom, het geld wat ze overhouden, investeren ze in eigen business om de eigen business te laten groeien. Zo krijg je echt die compounded growth. Gewoon elke keer vul je business verder aan en zo groeien. En zo is het keer op keer word je steeds groter. En dat zijn allemaal de beste bedrijven die dat kunnen. Ja, en als dat niet zo werkt, dan moet je niet in beleggen. Bij Air France kan dat niet. Ze halen onvoldoende rendementen. Nou, ze kunnen amper groeien. Nu ook door die staatssteun kunnen ze ook niet meedoen in een consolidatieronde die er komt.
Geen overnames toch?
Nee, het gerucht gaat nu dat Lufthansa een bod wil doen op de opvolger van Alitalia. Nou, ik moet eigenlijk ook niet aan denken dat Air France dan Alitalia gaat kopen. Want die hebben eens in de 85 jaar een keer een winstje gemaakt. Dus dat lijkt mij ook geen goed idee. Maar ja, als er een consolidatieronde komt, dan wil je wel meedoen. En ja, dat mag nu niet, dus die staatssteun nog hebben.
Ja, dus aan de ene kant wordt KLM dan gered door de staat, maar ook aan de andere kant echt afgeremd.
Ja, wat ik wilde zeggen met die compounded growth, eigenlijk dat je steeds verder kan groeien. Daar is heel belangrijk bij dat je een hoog rendement haalt en een hoge vrije kasstroom. En als je als bedrijf weet, ik word toch altijd wel geholpen door de overheid, dan krijg je ook een soort luiheid. Kijk maar naar heel veel Franse bedrijven. Niet alle Franse bedrijven. Er zijn een paar hele goede bedrijven. L'Oréal, noem maar op. Er zijn een paar van die bedrijven.
LVMH.
Een paar van die prachtige Franse bedrijven. Maar heel veel Franse bedrijven, die worden altijd gesteund. Ze zijn al eens een keer genationaliseerd door de Franse overheid. Of ze weten van, ja, als het misgaat, dan springen ze wel bij. En dan word je lui. Dan concurreer je niet echt, zeg maar, met het vuur aan de schenen. En die louterende concurrentie, om het maar zo te noemen, ja, die is essentieel voor een bedrijf. In de strijd word je hard. En als je die druk niet genoeg voelt, Ja, dan word je lui.
Ja, maar is dat dan helemaal te wijten aan de overheid? Want als je bijvoorbeeld ook naar een prijsvechter als Ryanair kijkt, die vaak kritiek heeft op die overheidsingrepen. Ja. Maar dat is ook een bedrijf die net zo goed kan met hele dunne marges, het nu ook lastig heeft. Dus in hoeverre is deze slechte positie nu dan toe te schrijven aan de steun van de overheid de afgelopen jaren?
Die prijsvechters die worden niet geholpen door de overheid.
Nee, maar daarom. Maar die hebben, zitten net zo goed in een lastig pakket op dit moment.
Ja, nou, zo lastig is het. Kijk, het probleem voor die prijs. In een normale markt zouden dit soort overheidsgesteunde bedrijven omvallen. Legacy bedrijven zouden omvallen. En die prijsvechters hebben daar ook enorm over geklaagd. Wij zijn efficiënter. Dus op het moment dat het moeilijk wordt in een normale economie, vallen de minst efficiënte vallen om. En zo ontstaat een gezonde markt. En de overheid zorgt er nu voor dat die markt niet gezond is. Want ja, slechte spelers blijven in het spel. En daardoor kunnen de meest efficiënte bedrijven ook niet meer goed functioneren. Dus je vernietigt er een hele sector mee.
Ja, wat win je ermee?
Trots, nationale trots is het enige wat je ermee wint. Domme trots.
Ja, maar die economische argumenten. Ja, maar is dat een legitiem argument wat jou betreft? Of wordt daar te veel mee geschermd en te veel opgeblazen misschien?
Nee, het wordt veel te veel beschermd, vind ik. Als je dat niet zou doen. Kijk, de hele politiek zo. Het is natuurlijk even pijn lijden. Heb je zelf ook. Als je zelf ontslagen wordt, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan verkondig je niet zo makkelijk je verhaal van een bedrijf moet bezuinigen en dat is goed voor de economie. Maar als je mensen spreekt die ontslagen zijn, zeggen ze vaak van ja, uiteindelijk vond ik wel weer een andere baan en het is eigenlijk een prachtige zet geweest. Het is gewoon de angst. En dat zit natuurlijk helemaal in Europa. Kijk nou hoe dat in Amerika zit. Vaak de Amerikaanse economie is veel flexibeler. Bedrijven zijn vaak die doen het vaak veel beter. Dat komt omdat zij niet zo heel erg moeilijk doen over ontslagen. En mensen uiteindelijk ook bereid zijn om bijvoorbeeld een heel eind te reizen naar een andere staat om daar te gaan wonen. Dus flexibeler is voor de economie beter. In Europa willen we dat liever niet. Zijn we minder flexibel. Ja, het geeft wat meer zekerheid. Maar in een wereld die steeds concurrerender wordt, ja, zul je dat misschien toch op moeten aanpassen? Anders ga je toch bezuren.
Ja, binnenkort
diepere recessies. Ja?
Ja, binnenkort vertrekt KLM-topman Pieter Elbers. Niet ontslagen, maar hij gaat niet voor een nieuwe termijn.
Ja.
De blauwe familie laat hij achter zich.
Ja.
Geliefd onder het personeel. Hoe was die onder beleggers en analisten eigenlijk? Was het een goede topman?
Ja, hij deed natuurlijk wel zijn best. Hij heeft wel echt wel gepoogd om het goed te doen.
Als dat tegen mij zei op school, je doet je best, dan weet ik dat ik het niet zo goed
heb. Hij heeft niet gedaan wat nodig was. Maar in hoeverre kon hij dat doen? Hij moest toch eigenlijk min of meer de tas dragen van Ben Smith. Dus hij had heel weinig ruimte. En het is wel beter dan Camille Eurlings, denk ik.
Dat was niet zo. Dat was geen hoogvlieger.
Wat dat betreft is het denk ik wel een verbetering geweest. Maar ja, dat is gewoon het hele punt, joh. De topman van KLM heeft niet zo heel veel te zeggen.
Nee, het is wel een hondenbaan eigenlijk.
Ja, nou, het is een leuke, hoe noem je dat, representatieve functie. Nou,
wie denk jij dat hem op gaat volgen? Of is het iemand die wij misschien nog niet kennen?
Ik heb het gezien. Nee, het is een eikboom of zo, geloof ik. Of bosboom. Ik weet het, ik ben het vergeten. Die naam is wel eens genoemd. Ook een topman die al lang zit bij KLM, die Bootsma. Ik kan er even niet op komen.
Ik kan ook niet op de naam komen, maar in ieder geval dus vanuit intern.
Waarschijnlijk wel. Ja. Maar ja, wat ik al zei, het is niet zo heel erg essentieel.
Wie hem ook gaat opvolgen, of wat het ook wordt. Er komt best wel wat op hem of haar af. Geen gespreid bedje wat daar achter blijft. Wat zijn de grootste uitdagingen voor de nieuwe topman?
Voor KLM wat ik zeg, die kan niet zo heel veel doen. Ja, je zal verder moeten bezuinigen aan de KLM-kant. Maar het moet natuurlijk bij Air France, daar moet het gebeuren. Maar ja, ik denk wat er het eerst zou moeten gebeuren is toch in de personeelskosten snijden. En ik denk veel vluchten die niet zo erg goed lopen snijden. En misschien meer specialiseren op bepaalde vluchten. Misschien alleen de transatlantische vluchten om je daarop te concentreren. Maar dat vind ik lastig. Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dus gewoon nog veel meer integreren met Air France. Al die dubbele kosten moeten eruit.
Ja, dan ga je helemaal niet populair maken als nieuwe topman.
Nee, er zullen weinig piloten bij mij komen en zeggen van wij willen klanten worden, denk ik.
Dit was hem voor nu. Ik dank onze gast, onze eigen hoogvlieger Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Wij zijn volgende week weer terug. En vergeet je niet te abonneren op de AX Factor in de BNR-app of je favoriete podcast-app. Tot de volgende.
Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen 1:30 en 2:00 op BNR en altijd online als podcast.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.